Dames en heren, welkom bij alweer de vierde aflevering van de Nederlandse BI-podcast. Nou, we zijn natuurlijk ontzettend blij dat er wederom zoveel mensen geluisterd hebben de afgelopen weken. Gek genoeg zien wij zelfs trends ontstaan in... En daar zijn we natuurlijk als BI-mensen zijn we daar helemaal gek van. We zien trends ontstaan met oude afleveringen. Blijkbaar vinden mensen de oude afleveringen nog leuker dan de nieuwe. Dus dat zegt wat voor de toekomst. Maar in ieder geval bedankt dat jullie allemaal zo trouw luisteren. En we zitten al tegen de 2500 hits, dus dat is hartstikke fijn. Nou, vandaag aan tafel hebben we het geëikte gezelschap. Plus één, en dat is wel bijzonder. We hebben vandaag een gastspreker aan tafel. En dat is namelijk Jacques Bijl van... En die is werkzaam bij Enexis. Maar Jacques is vooral, denk ik, wel bekend als een echte BI-man. Tenminste, dat is hij al, volgens mij al een jaartje of 10. Jacques, misschien dat jij jezelf even kort kan introduceren.
Ja, dat doe ik. Ja, inderdaad. Mijn naam is Jacques Bijl, werkzaam bij Enexis. Zit meer dan... 10 jaar in de SAP-hoek. Begonnen initieel als FICO consultant. En daarna de overstap gemaakt naar BI. In eerste instantie SAP, SAP BW en inmiddels ook het BO-platform. Okay. Ik heb de helft van de tijd heb ik eigenlijk in de retail gewerkt, voor veel retailorganisaties. En nu inmiddels 3 jaar bij Enexis, utility markt. Dat is even in een kort nutshell van carrière op het SAP-vlak.
Kortom, als we alle ervaringen van de andere mensen met elkaar optellen, dan komen we ongeveer bij jou op jouw niveau uit, denk ik. Nou, Jacques, hartstikke fijn dat je er vandaag bij kon zijn. Hartstikke leuk. Dus eigenlijk wel een speciale reden waarom je ook aan tafel zit, is we hebben de afgelopen... aflevering hebben we het veelal over de voorkant gehad, hè? Over zeg maar de frontend van BI. En wat we vandaag willen gaan doen is vooral ook een stuk over die backend gaan praten. Nou, dat rottige boek is eindelijk af, wat ik begrepen heb, van Xavier en Jeroen. Dus daar hoeven we het niet meer over, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Dat Excelsior's boek was het toch of niet? Okay. Nou, die grap die zal ik ook niet meer maken.
Het enige wat nog gebeurt is dat het boek geprint moet worden. Dus
dat is toch helemaal uit of niet? Moet toch gewoon op een Kindle zo'n ding?
Ja, dat kan natuurlijk. Komt hij ook. Alleen nu zo'n boekje om in je handen te houden is ook niet verkeerd natuurlijk.
Precies. Nee, een beetje knisperen is altijd goed, hè? Ja. Hey, jongens, hebben jullie voordat we de onderwerpen gaan bespreken, hebben jullie nog wat meegemaakt de afgelopen weken? Nog iets bijzonders in de community? Ja, de vorige keer hadden we natuurlijk de All Access webinar en daar was Pieter ineens ambassadeur, dus dat was wel heel bijzonder natuurlijk. En voor de rest, of is het gewoon weer hard werken geweest de afgelopen weken?
Nou, dat was vrij rustig op Twitter, vond ik.
Ja, afgelopen week. Nou, dat viel mij inderdaad ook op, ja. Het was een beetje...
Echt weinig te doen.
Ja, het is een beetje ingekakt. Sinds de Big Data Bus geparkeerd is ergens in Amerika, is het weer een beetje rustig in BI-land.
Ik heb de eerste foto's gezien van die Big Data Bus. Moest er wel om lachen. Met die Steven Lucas en volgens mij is er Mieke Joek er al in. Dat is natuurlijk... Er gaan wat foto's op Twitter voorbij, dat was wel grappig. Maar verder heb ik de laatste 3 weken alleen maar luiers verschoond. Dus,
Ja, dat is waar. Nou, dat is helemaal schandalig. Bedankt voor de niet zo subtiele hint. Nou, Pieter is natuurlijk weer vader geworden, hè? Ja. Tweede, ja. Hè, Pieter, toch?
Ja, tweede kindje en dochtertje. Dus ik heb weinig gevolgd op BI-gebied wat er voorbij kwam. Dus ik laat me graag bijpraten door jullie.
Okay. Nou, is vooral een herhaling van stappen had ik het laatste tijd het gevoel. Ik zag ook Design Studio 1.1 weer een nieuwe webcast. Terwijl het toch al een tijdje uit is. Dus dat is een beetje bekend terrein.
Toevallig zag ik vandaag wel dat volgens mij Anita Gippings iets retweeten over Design Studio en de Universe support die er dan toch aan zit te komen. Dus niet langer alleen maar SAP BW en HANA ontsluiten, maar ook Universes. Dat trok wel even mijn aandacht. Ik heb me ervan weerhouden om er even op te klikken, omdat ik me even met andere dingen bezig was. Maar ik denk, nou, dat gaat vast wel binnenkort voorbij komen. Dat vond ik wel een interessant dingetje om nog eens even te bekijken. Ik weet niet of jullie daar ook iets van gezien hebben. Maar...
Nee, die heb ik gemist. Ja, ik wist wel dat Universe erbij zou komen begin volgend jaar, maar dat was nog allemaal een beetje vaag en niet concreet wanneer nou precies zou gaan gebeuren. Maar het is wel mooi dat het eraan zit te komen.
Het kan ook niet anders, hè? Ik bedoel,
het moet gewoon.
Ja. Hoe is dat? Ja, voor de rest, ik heb eigenlijk ook niet zo heel veel meegemaakt. Ik heb wel aardig wat HANA-dingetjes gedaan de afgelopen weken. Dat viel wel eventjes op. Ik ben weer wat klanten langs geweest. Die of HANA al hadden en wat advies vroegen van... en dat was op zich wel apart van... wat kan ik nou eigenlijk echt mee doen? En meestal is het andersom, hè, dat we ergens naartoe gaan en een proof of conceptje doen. Maar dit was een klant die had het al reeds aangeschaft en die zocht vooral wat verdieping. En dat viel me wel op, dat ik iets meer klanten aan de HANA hoor tegenwoordig. We weten natuurlijk dat SAP heel hard aan het roepen is dat het allemaal fantastisch is en dat het allemaal zichzelf verkoopt. Maar ja, in de praktijk zien we eigenlijk dat het niet helemaal zo is. Maar goed, het viel mij wel op dat de afgelopen weken dus wat meer HANA nieuws voorbij kwam, of in ieder geval vanuit mijn klanten. En voor de rest wat ik nog meegemaakt heb, ja, mijn TechEd demo is afgelopen vrijdag ingezonden.
Kijk.
En wat schetst mij verbazing, ja, dat hebben jullie misschien wel eventjes gemist op Twitter, is dat, ik roep natuurlijk al vanaf juni dat ik een sensor aan het bouwen ben met die rechtstreeks met HANA praten, allemaal hele mooie dingen doet. Mijn grote concurrenten uit Engeland, Keytree Limited, die jongens waarmee ik in Amerika stond vorig jaar en in Madrid, die hebben ook een demo gebouwd met een sensor. Dus dat was even slikken en doorgaan. Maar we gaan meemaken wat daar uiteindelijk uitkomt.
Vind je als het beter of niet?
Nou, ik weet het niet hoor. Hij is wel goed, maar die gasten zijn echt onovertroffen tot nu toe. Maar goed, we gaan het meemaken. Maar genoeg. Sorry.
Een collega bij ons, die heeft nou ook zo'n Leap Motion apparaat, waar jij ook een tijdje terug mee toe je was.
Ja, ik vind niks. Ik kan er niks mee met zo'n ding. Maar dat komt door mijn beperking, denk ik.
Ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind op zich is wel interessant. We kijken wat ze daarmee kunnen gaan doen.
Ja, maar Minority Report, hè? Dat is het helemaal. Een beetje dingen aan elkaar trekken en zo. Anyway.
Oh ja.
Oké, jongens, we hebben vandaag drie specifieke onderwerpen op de agenda staan. En wat ik al zei, die raken grotendeels de backend. Nou, sowieso twee van die onderwerpen, een ervan iets minder. Nou, we hebben als onderwerp nummer 1 Predictive Analysis. En dan vooral ook de acquisitie van SAP van, hoe spreek ik het eigenlijk uit? Kxen of zo?
Die Amerikanen doen KXEN.
KXEN. Dus Predictive Analysis en KXEN. De tweede is HANA.
Dat klinkt niet, hè?
Ik voel een nieuwe naam. Ik weet nu al, binnen nu en 3 maanden komt er weer een nieuwe naam voorbij.
Ja, analysis kan je ook afkorten. Maar dat is misschien niet zo goed voor. Dus een beetje 18 plus achter. Anyway. Ja, ik weet het. En dan, de tweede onderwerp is HANA, BODS en staat hier BI4 op mijn lijstje. Maar volgens mij was dat niet... Pieter, die voordat we de call hadden, we bespreken natuurlijk nooit wat met elkaar. Maar we hebben voordat we de podcast op record drukten, hadden we het even over... Ja, we gaan het over HANA, BODS en BI4 hebben? Of gaan we het over HANA, BODS en de Information Design Tool? Oftewel, de nieuwe Universe Designer. Iets meer egaal een klein beetje, denk ik, maar...
Het belangrijkste ben je al vergeten, volgens mij, dat zegt natuurlijk wat, SAP BW, want daar, Xavier die trapt hem af, de stelling van, joh, wat is de toekomst voor BW? Zo kwam die eigenlijk naar voren.
Ja, dat is inderdaad de casus die we gaan bespreken. Om nog even door te pakken op BW, last but not least, de BW 7.4, wat is nieuw? En ik denk dat die tweede al een bruggetje is naar die derde. Want wat we zullen zien, denk ik, dat in BW 7.4 het veelal oud nieuws is. Behalve op het gebied van HANA natuurlijk. Dat kunnen we straks bespreken. Predictive analysis, om daar eens mee te starten, jongens. Waar is het goed voor en wat denken we over KXEN? Nou, dus de stellingen die Jeroen in ieder geval op tafel legt is... kunnen we beter wachten totdat KXEN geïntegreerd is? Of zien we bij klanten überhaupt wel predictive analysis? En wat ik ook wel een hele goede is... van hoe volwassen moet je data warehouse zijn? Je ziet nog heel veel klanten, althans mijn klanten... die vooral roepen van... joh, ik wil gaan zorgen dat tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid... enzovoort in orde zijn. Voordat ik ga nadenken over het voorspellen van mijn data... En ook de laatste stelling is van kijkend naar de andere overnames van SAP, wat voor traject gaat dit worden? Nou, even mijn optiek, wat ik weet van het product is dat het, Jeroen en ik hebben het de afgelopen podcast een aantal keer over gehad, is dat SAP Predictive Analysis voor de masses aan het promoten is. Dus je merkt vooral dat SAP een beetje uit die hele data scientist hoek kruipt en zegt van iedereen kan eigenlijk Predictive Analysis. En by the way, dat kan vooral met onze tooling, omdat die zo gebruiksvriendelijk is. En wat ik begrijp van die nieuwe toepassing of van die nieuwe, van die acquisities die ze gedaan hebben, is dat het vooral tooling is die in de cloud leeft. Dus vooral Salesforce.com en al die andere cloud, grote cloud jongens. En dat het echt voor de masses is. Dus het is niet meer zozeer dat je als statisticus en dat je heel je model opnieuw moet gaan, zelf moet gaan bouwen. Maar dat het klik, klik, klik is en dat het dan, staat. Ik weet niet wat, Jeroen, jij als degene die dit onderwerp heeft opgeworpen, wat jij ervan?
Nou ja, wat ik keek even bij KXCN, wat zij nou als hun eigen voordelen beschouwen. Dan zie je heel veel van, nou, we automatiseren een hoop stappen. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Je hebt veel minder specialisten nodig. Dus je ziet die tactiek die SAP wil nastreven van het moet voor de masses. Dat zie je bij KXCN ook terug. Dus misschien dat ze daar gekocht hebben van dat zij al iets wat kunstjes kunnen die SAP ook graag zou willen doen.
Ja.
En dat zie je eigenlijk wel dat het versterkt. En dat is natuurlijk reuze handig dat je gewoon een aantal stappen met de klik, bij wijze van zeker met de klik op de knop kunt uitvoeren.
Is het niet gewoon, de achterliggende reden is het niet gewoon marktaandeel kopen? Want ik zag welke klanten KXCN heeft en er zitten best wel een paar interessante namen tussen. Vodafone bijvoorbeeld, volgens mij ING kwam voorbij. Dan ben ik nou niet helemaal goed thuis in die markt van de predictive analysis. Of analytics, maar is er niet gewoon ook een manier om gewoon een marktaandeel te kopen?
Ja, natuurlijk. Want SAP Analytics is net begonnen, dus zoveel klanten hebben ze nog niet om mee te stoeien. Ja. Dus,
als ik even op de site kijk, hè, we hebben het nou over de integratie van KXCN met het bestaande BO-portfolio of BI-portfolio. Als ik even op het tapje products klik, dan zie ik daar weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 afzonderlijke producten. Dus ja, dan zie je de bui alweer een beetje hangen. Hè. Dat is toch wel weer dat je denkt van oké.
Ja, en je ziet ook overlap. Hè. Bijvoorbeeld de Explorer, Prepare Your Data. Ja, dat heeft SAP ook wel in huis. En het zal vooral van het bouwen van modellen en die scores toepassen. Ja, daar zal je de overlap met analysis in moeten gaan vinden. Dus wat dat betreft zit er duidelijk wel wat overlap in.
Maar heeft de overname al plaatsgevonden of staat die op de lijst?
Dat is een goeie. Voor mij is het zo goed als rond. Wat ik begrepen heb, is het eigenlijk voor de bakker. Dus slechts nog een formaliteit om dat echt voor elkaar te krijgen.
Ja, dus ja, op mijn eigen site staat ook een persbericht, hè? Van KXN. Dus
ik zag het wel mooi aangeboden.
Ik hoorde juist ook nog een opmerking over van dat het voor masters is. Hebben we het dan met name over data-analysten?
Hoe bedoel je van masters?
Ja, dat zeg maar de. Wat is de gebruikersgroep? Het is de bedoeling dat het laagdrempelig is. Ja. Dat je met simpele klikbewegingen zeg maar je informatievraag uit het systeem kunt halen. Ik ben even op zoek naar voor welke doelgroep is het precies?
Nou, wat ik denk is dat het een beetje van de wereld van de statistici naar de geavanceerde data-analysten probeert verhuizen. Dus het zal niet voor de gewone gebruiker zijn, ook de toekomst niet. Maar een grotere groep data-analysten zal er gebruik voor moeten maken. Omdat ze de complexe hordes wat makkelijker maken.
Ja.
En dan kom je ook eigenlijk op die discussie van ja, voor wie is het, hoe volwassen moet je data warehouse zijn? Ja. Nou ja, Ronald noemde al een paar aspecten van nou ja, tijdigheid is niet zo belangrijk, maar bijvoorbeeld juistheid en volledigheid is wel belangrijk, want als je wat ontdekt, dan wil je niet erachter komen dat de oorzaak van jouw probleem, van jouw ontdekking is het een foutje in de data warehouse. Ja. Want niks is zo irritant als 10 keer iets vinden en 10 keer merken van dat jij een foutje in de data warehouse gevonden hebt, want je wilt er wel iets mee kunnen doen als je wat relaties ontdekt.
Ja, precies.
Ja, wat we natuurlijk ook wel zien is dat als we naar BI-systemen even in de breedte kijken, dan zien we dat het aspect datakwaliteit, ja, dat vaak toch nog wel ook wel een onderwerp is wat onderbelicht is.
Ja. En vooral ook niet alleen dat je dingen filtert, maar dat je ook vertelt hoe goed die kwaliteit is, wat wel, wat er niet in zit en wat je kunt verwachten. Dat is gewoon heel belangrijk met datakwaliteit. En vooral als je in zo'n model bent, moet je weten waarmee je aan de slag bent.
Ja.
Xavier, jij wilde volgens mij een aantal keer wat zeggen.
Ja, volgens mij Jeroen, je hebt je wel enigszins in KXN verdiept. Hè? Wat ik nou niet helemaal snap is, je zegt van ze willen het makkelijker maken voor gebruikers. Maar het gaat hier om statistische modellen. Hè?
Mm-hmm.
Je gaat met die software ga je je data in een bepaald model gieten. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Hè? Je moet dat model goed kennen om om er iets mee te kunnen. En dan kan de tool wel makkelijk zijn, maar een model blijft een model. Dat moet je wel kunnen blijven begrijpen.
Ja, ik eens. Ik heb daar ook geen beeld bij, hoor, om eerlijk te zeggen. Als je ook kijkt naar, gewoon puur simpelweg kijkt naar predictive analysis, hè, zeg maar de huidige, blijkbaar is die dus niet gebruiksvriendelijk genoeg. Is dan maar eventjes mijn kort door de bocht redenatie als je kijkt naar waarom ze deze hebben gekocht. Of ze hebben het gekocht voor het cloud aspect, dat kan natuurlijk ook. Maar anyway, als je ziet hoeveel verschillende type modellen of in ieder geval algoritmes daarin al in zitten. Ja, een aantal kan, die snap ik, hè, trends en zo. Simpel. En dat zijn ook de voorbeelden die je ziet trouwens in blogs. Hè, dat mensen ineens zien van, wat is het trendverloop op basis van een bepaald tijdsaspect.
Ja.
Maar buiten dat, ik heb dat ook, hoor. Volgens mij is dat toch...
Kijk, trend is een mooi voorbeeld, hè. Want dat kun je ook in Excel maken met een seizoensinvloed of een ander model. Ja, dat is super simpel, maar...
Want in Excel kun je ook al die statistische dingen doen. Het is alleen, in Excel moet je zelf heel goed je weg gaan vinden om al die formules op de juiste plek te gaan zetten.
Ja.
En wat hij het eigenlijk doet, is dat hij eigenlijk een aantal stappen voor jou al automatisch regelt. En ook een paar tips geeft van, ik zou deze formule gebruiken. Wat je ziet is die tijdstrend, dat is eigenlijk het standaard voorbeeld. Maar wat je eigenlijk ziet is dat je eigenlijk probeert door te rekenen en dat je beter kunt voorspellen waar je je geld kunt investeren, dat je wat meer terugkrijgt. Mm. We hebben het gehad van met klanten bijvoorbeeld, van wie loopt de weg? Als jij je klanten in twee groepen weet te verdelen, één groep die blijft sowieso en de andere groep, daar is een grote kans dat die weggaat. Als je je marketinggeld op die tweede groepen investeert, dan haal je gewoon meer klanten, hou je vast, waardoor je je geld terugverdient.
Ja, of voor ook een beetje Jackson achtergrond, hè, voor de retail. En dan online retail zoals bol.com.
Die triggerde mij ook eventjes. Jacques, heb jij nog iets van... ik kan me voor, speelde dat toen de tijd, zeg maar, toen jij bij de grote jongens zat? Bij MS en Vendex, en volgens mij.
Was het.
Of Hunkermul,
Dat speelde dat wel. En ik denk dat, deze tool of dit onderwerp, dat het inderdaad... enorm interessant is voor organisaties die te maken hebben met enorme grote hoeveelheden aan data. Dus utility is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Ja. En de retail ook zeer zeker.
Kijk, wat ik zie voor retail is bijvoorbeeld van kijk op bol.com als ik het boek van de GVR, de grote vriendelijke reus of de grote verschrikkelijke reus, ik weet niet hoe het boek heet, maar dat koop van dan heb je ook interesse in dat boek. Of al iemand die een pak melk koopt bij de Albert Heijn, die is waarschijnlijk ook geïnteresseerd in die aanbieding. Dat soort voorspelmodellen, hè? Meer data mining. Mm-hmm. En dat je die technologie, die vaak toch wel complex is, dat ze dat de stappen daar naartoe automatiseren en meer toegankelijk maken voor niet alleen die mensen die afgestudeerd zijn op allerlei statistische modellen, maar dat toch wat versimpeld wordt. Maar het blijft denk ik koffiedik kijken en ik verwacht persoonlijk dat met de TechEd en dat soort grote events, of eigenlijk waarschijnlijk pas volgend jaar als de overname echt afgerond is, dat ze dan waarschijnlijk wel met een roadmap en ook een marketingcampagne gaan komen met wat de demo's en use cases. Want tot die tijd is het een beetje gissen, denk ik. Want volgens mij kennen we het product nog niet. En je hebt aan de andere kant predictive analytics, predictive analysis, waar natuurlijk ook allerlei modellen in zitten en modellen geïmporteerd kunnen worden. Dus volgens mij is het nog een kwestie van afwachten en kijken wat het gaat brengen.
Ja. Maar je moet ook niet zozeer in termen van de techniek denken hier. Het is gewoon van, waar haal je voorbeeld uit? Die boekvoorspelling, dat is natuurlijk een voorbeeld. En daar zit gewoon van, als we dit soort boeken nou eronder zetten, hoe vaak gaat die klant er dan op klikken? En dan gaan ze kijken van welk boek wordt dan vaker verkocht in combinatie? En die wordt dan prominenter neergezet.
Ja.
En zo kijk je eigenlijk steeds, wat heeft het meest succes? En de succes wordt dan doorgezet en diegenen die niet zo goed lopen, die worden naar achteren geschoven. En zo kun je eigenlijk steeds overal kleine voordeeltjes halen die je op het eind toch wel lekker optellen.
Ik vind het wel een leuk onderwerp. Lijkt me leuk om te volgen. Ik ben erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Is toch wel weer, is weer wat nieuws. Ja.
Ik ben wel benieuwd wat nou met predictive analysis gaat gebeuren. Want eigenlijk betekent deze aankoop van het product dat we nu hebben, dat is gewoon niet goed genoeg, hè?
Nee, dat is ook wat zeg maar alle analisten schrijven. Hè. Die zien die aankoop vooral ook als een soort van reactie op alles wat ze in het verleden, zeg maar. Het zit gewoon niet in het portfolio. Hè. En wat ze inderdaad met predictive analysis proberen te doen, is eigenlijk niet. Dat kan niet opboksen tegen de andere grote jongens. En dat is eigenlijk de reden waarom ze zeg maar grotendeels ze nu uit de markt gekocht hebben. Het is alleen, voor mij is het een vrij onbekende speler. Dus het zegt mij niet zo heel veel. Dus het lijkt mij dat ze vooral aan die cloud kant zeg maar dingen gaan doen. En dat, mm-hmm. dat sluit net volgens mij wel aardig aan, zeg maar, bij het feit dat je zegt van nou, het model is zo goed als fixed. En trek je creditcard en koop de software en nou ja, 3 klikken en we hebben iets van een predictive model voor je.
Ja. Maar ja, daar begint pas mee, hè? Want die software die ziet alleen dat er een relatie is, maar die ziet nog niet waarom. Nee. Dus je moet zelf ook nog echt wel iets van de business weten.
Tuurlijk.
Want het denkwerk begint pas eigenlijk als je een relatie ontdekt daar.
Nou. Is er eigenlijk een koppeling met HANA mogelijk, met dit product op het moment? Daar heb ik niks van kunnen
zien. Ja, dus de predictive analysis, daar kun je een model kun je exporteren naar HANA.
Nee, maar ik bedoel Kaaksen.
Ja, daar weet ik ook niks van.
Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het echt een back-end speler. Of echt een cloud speler. Dat is. Ik kan het fout hebben, hoor. Ik bedoel. Zo heb ik het in ieder geval geïnterpreteerd. Dus ik denk het niet. Maar goed, on the other hand, ik bedoel, al die toolingen hebben wel een soort van ODBC en JDBC-koppeling in zich. Dus dat praat sowieso met iedere database.
Ja.
Dus, ik weet het niet, jongens. Ik denk dat het inderdaad, het lijkt me goed om te zeggen dat we het gewoon niet weten op het moment en dat het tijd zal leren. Maar dat het inderdaad wel een duidelijk signaal is dat de huidige portfolio tekort schiet. En dat is denk ik wel even het verhaal, zeg maar. Alright. Nou, wat mij betreft betekent dat we bij het onderwerp waar ik zeg maar wel warm voor loop. En dat is HANA combinatie HANA BWS Information Design Tool. Is dat dan de doodskist die rondom BW zit? Nou, dat is een mooi gezegde, Jeroen. Ja, het is prachtig. Het is bijna filosofisch. Nou, ik heb de afgelopen weken ook al een aantal keer, ook wat ik net al aangaf in het begin van de podcast, is dat ik een aantal gesprekken had bij klanten. En hij komt natuurlijk iedere keer zeg maar, op tafel van ja jongens, wat moeten we nou? Moeten we nou ECC on HANA gaan doen? Moeten we nou alleen ECC on HANA gaan doen? Moeten we HANA standalone doen of toch wat BW on HANA? En nou ja, ik ben er redelijk van overtuigd dat zeg maar, de combinatie ervan elkaar versterken. Dus ik denk niet dat je kan zeggen van nou, we doen alleen maar HANA standalone en we vergeten BW. En we gebruiken ECC on HANA als we echt heel veel geld hebben. Volgens mij is het niet zo makkelijk. Ja, ik denk dat HANA vooral zeg maar, sterk is als HANA standalone dan als operationele omgeving. Hè? Dus operationele informatie oprapporteren, wat predictive dingen doen enzovoort. En op big data rapporteren natuurlijk. En het is verre van zeg maar, hetgene wat BW is, wat gewoon een volwassen enterprise data warehouse is, die architectuur afdwingt, die referential integrities heeft, die hiërarchieën ondersteunt, autorisaties. Nou, alles zeg maar, wat HANA als standalone tooling eigenlijk in mindere mate kan. Omdat het, ik ga het gewoon zeggen, het is vooral een hele goede, slimme database. En ik weet dat niet gezegd mag worden, maar dat is het eigenlijk wel een klein beetje natuurlijk.
Maar dat is het nu, hè? Kijk, waar gaat het naartoe, hè? HANA wordt natuurlijk steeds geavanceerder. Er zal ook vast wel iets van de monitoring in HANA komen als in BW.
Ik denk
op termijn, er komt alleen maar meer en meer bij.
Ik denk dat dat vooral de combinatie is die Jeroen ook aangeeft. Dat data services vooral zeg maar voor het ETL, vooral voor het ETL-stuk natuurlijk plaats zal vinden. En dat daar de monitoring van de batches plaatsvindt, genereren van de tabellen, van de datamodellen en dat soort zaken.
Ja.
Maar waar het naartoe gaat, ik van de week toen ik gesprek had met een klant, heb ik het eigenlijk, wat mijn visie was, is dat HANA vooral als developersplatform in de markt gezet wordt. Dus je ziet het nog steeds als engine onder heel veel verschillende start-up companies en heel veel losse tooling. Maar dat het echt een enterprise data warehouse oplossing is, het kan natuurlijk, hè. Ik bedoel, alles kan. En als je genoeg geld hebt, en daar ligt het wat mij betreft vooral aan, want het is een make-or-buy scenario, hè. Dus met BW koop je volgens mij, of dat is gewoon zo, koop je heel veel functionaliteit out of the box, inclusief al die business content, al die data extractoren. En als je een lege HANA-doos koopt, dan koop je dat eigenlijk niet.
Maar volgens mij is de vergelijking niet zozeer BW versus HANA, maar breder. Je hebt BW met wel of geen HANA erbovenop. En versus een alternatieve database, bijvoorbeeld Oracle, met BO Data Services en de Information Design Tool met bijvoorbeeld HANA daarbovenop. Volgens mij is dat meer de vergelijking. En dan is de vraag, wat biedt BW dan meer, buiten de standaard extractoren naar SAP ECC toe, wat die andere tools niet kunnen. Want ik heb nou de laatste aantal maanden wat meer ook zitten stoeien met zoiets als de Information Design Tool en ook met BODS. En als ik kijk naar ook een traject wat ik met Jacques bij Nexus heb gedaan, hoeveel moeite sommige dingen daar kosten om in BW met ABAPS op te lossen. Dat hebben we echt in een plat gezegd poep en een zucht in een tool als Information Design Tool, wat voorheen de Universe Designer was, hebben we dat opgelost. Dan denk ik van, joh, dat biedt toch wel heel veel flexibiliteit. En er zijn mensen...
Excel ook, hè?
Wat zeg je?
Ik zeg Excel ook, maar dat heeft te maken met Duitse grondlichtheid wat mij betreft. Wat ik net al aangaf, is dat Haan of BW, dat dwingt gewoon een architectuur af. Die zorgt er gewoon voor dat jij geen data weg mag, Jonas, op het moment dat je gewoon data, dat er gewoon nog data in de kubus zit. Gewoon hele basale referential integrity checks en dat soort zaken. Ja, dat zit niet in andere toolingen. Een information design tool, ja, die zit dat zeker natuurlijk niet in. Dus ik snap wel dat het makkelijker en flexibeler is, maar volgens mij is dat vooral... Ja, de vergelijking gaat wel een beetje spaak, denk ik, hoor.
Ja, maar ik denk, Ronald, dat ook komt door het feit dat in BW natuurlijk een jarenlange ontwikkeling zit.
Ja.
Waardoor, zeg maar, uit een solide omgeving geworden is. Nog heel even naar de opmerking van Pieter net. Hetgene wat ik wel een keer begrepen heb ten aanzien van SAP Data Services is dat... ik weet dat er steeds meer standaard extractoren ook beschikbaar komen in Data Services. Dus zeg maar, die standaard content extractoren die nu... in ECC zitten, ook richting BW, dat die steeds meer beschikbaar komen in Data Services.
Ja, klopt.
Vanuit SAP wordt Data Services als de extractietool gepositioneerd.
Mm-hmm. Ja.
Ja, maar weet je, het is met een data warehouse. Je kunt wel flexibel en snel bouwen, maar het is vaak zo dat als je iets er snel implementeert, dat je in een data warehouse er best wel lang spijt van achteraf, omdat jij een aantal stappen hebt overgeslagen. En waar BW juist zo sterk is, is dat al die punten afgecheckt worden. Heel bazaal voorbeeld vandaag. Dan heb je zo weer zo fout omdat er iemand een tapje in de tekst neergezet heeft.
Ja.
Ja.
Een BODS die gaat lopen eroverheen, maar een BW die zegt van, hey, je hebt niet gezegd dat dat de bedoeling is, dus wat moet ik hiermee? Ja. Dus al dat soort checks zitten daarin.
Is misschien nog wel leuk, Jeroen. We hebben vanuit Nexus hebben we een tijdje geleden, want we werken nu op dit moment dus nu ook al een tijdje met data services. En we hebben een vergelijking gemaakt tussen BW en data services. En ik heb hier toevallig op één sheet heb ik de vergelijking staan tussen BW en BODS. En wat je daar dus in ziet is dat BW gewoon een heel solide systeem is waarin zeg maar je begeleid wordt op van allerlei aspecten. Is het niet op beheer, op transportmechanismen, op productieketens, het kubische autorisatieconcept, structuur. Als je daar als tegenhanger naar bots kijkt, dan zie je dat je daar heel veel vrijheden in hebt. Je moet eigenlijk alles zelf doen. Je kunt als tegenhanger wel veel sneller ontwikkelen als in BW, omdat je met in BW met van allerlei dingen rekening moet houden. Het is een platform wat veel opener is als BW.
Maar als organisatie heb je dan meer discipline nodig om dan zelf dat reststuk in te vullen, zeg je?
Ja, ja. En wat ik in de praktijk zie, en onder andere bij Nexus, met betrekking tot het verhaal van data services, is dat je moet veel meer, ook als je zeg maar met meerdere mensen ontwikkelt in die omgeving, ja, dan zul je echt met elkaar een aantal afspraken moeten maken ten aanzien van je ontwikkeling. Alleen al als je het hebt over bijvoorbeeld het transporteren van objecten. Niet dat je zeg maar dingen raakt waar andere mensen mee bezig zijn. Dat kan bijvoorbeeld in BW helemaal niet, want ja, dat wordt allemaal gelokt.
Ik denk dat een van de sterke punten, maar dat is ook weer een zwakte van BW, is de robuustheid. En dat help je vanuit een beheerperspectief.
Het is voor het eerst dat ik bij een data warehouse tool robuustheid als een zwakte
Ik zal toelichten waarom ik dat zo formuleer. Kijk, de kracht van een tool als BODS is dat je heel snel, zeg maar, wat Jacques ook aangeeft, kan ontwikkelen. En van A naar B, dat gaat ontzettend snel. En het is veel minder checks of stappen die je moet nemen. Maar als in BW, de flexibiliteit is veel groter. Dus voor een projectorganisatie is dat heel krachtig. En vanuit beheer Kijk, een van de meest gehoorde klachten of opmerkingen rondom BW is dat het beheer complex is. Het vraagt heel veel zware skills. Het is duur, het is log. En dat is ja, toch vaak iets waar mensen niet tevreden over zijn. Hè? Je hebt heel vaak externe expertise voor nodig. Het is niet zo toegankelijk als een tool als BODS. Dus ik vind vanuit dat perspectief de robuustheid, de vlogheid van BW, dat is aan de ene kant de kracht, maar aan de andere kant ook alweer een zwakte.
Nou, ik wil best wel meegaan, zeg maar, met het dat BW, zeg maar, niet makkelijk te leren is. Hè? Dat is ook de reden waar, of in ieder geval, zeg maar, complex is voor een buitenstaander die niet in die materie thuis is, om daar snel in te ontwikkelen. Aan de andere kant, kijk, het gaat hier vooral ook om architectuur. En als je praat over een enterprise data warehouse, praat je per definitie over een gelaagdheid en architectuurprincipes en zo die in een data warehouse wil plaatsvinden. Dus dat ding moet gewoon robuust zijn, want je wil namelijk niet dat die waarheid, zeg maar, die je zo zorgvuldig hebt opgeslagen, dat je die aan alle kanten, zeg maar, de diepte in ziet gaan. Kijk, je kan in BW natuurlijk ook gewoon heel simpel silootjes bouwen. Dat is geen enkel probleem. Ik bedoel, wij kunnen allemaal een prachtige DSO in elkaar klikken. En dan kunnen we er wel duizend van in elkaar klikken. En zeggen, kijk eens jongens, dat is snel. Maar ja, als we dan chocola willen gaan bakken van al die verschillende databronnen. Ja, dat gaat BODS niet oplossen. En dat gaat BW ook niet oplossen. Ik bedoel, als je een enterprise data warehouse onder architectuur bouwt. Dan heb je iets, ja, dan ben je per definitie minder flexibel dan iets wat je zwaar operationeel wil doen.
Plus, ook wel als je ook gewoon een complexe data warehouse hebt, of je nou BODS of BW eronder zet, je hebt een complex probleem op te lossen.
Ja, kijk, en ik denk dat je, en vandaar dat ik ook net ook, ik geloof sterk in die combi, hè, dus dat je inderdaad, Pieter, wat jij zegt ook, hè, dat je zegt van, nou, ik heb een stuk flexibiliteit nodig, en die heb ik bijvoorbeeld nodig omdat ik operationele rapportage heb, of ik heb geen vast datamodel, of ik heb niet gestandardiseerde informatie, Twitter, whatever. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je dat niet loslaat in een BW-systeem. En ook niet in een BW-workspace, wat daar dan wellicht voor bedoeld is. Maar dat je dat gewoon in HANA laat. Alleen ja, het meestal is het natuurlijk wel quanta costa. En dat is een beetje de discussie. Is dat ja, als je echt dat hele palet optimaal wil benutten, dan moet je je portemonnee trekken.
En terug dan naar de doodskist. Hè? Zeggen jullie dan dat BW zeg maar nog een lang leven beschoren is? Omdat
Ja, okay. Ik denk inderdaad dat BW voorlopig in de hoedanigheid zoals het er nu nog is, dat voorlopig inderdaad nog wel blijft bestaan. Hoe dat op termijn gaat uitzien, ik zeg maar over een jaar of vijf of zes, ja, dat is even koffiedik kijken van ja, hoe snel ook zeg maar ontwikkelingen in HANA zullen gaan.
Maar misschien wel die voorlopig gemerged,
denk ik dat het in deze hoedanigheid nog wel blijven staan.
Nou, ik denk dat BW on HANA is volgens mij, dat is gewoon het BW, dat is gewoon het Enterprise Data Warehouse antwoord, zeg maar. En vooral voor wel primair gericht op SAP shops, denk ik. Omdat je dan al die prachtige content beschikbaar krijgt natuurlijk.
Ik denk als je zo'n DSO maakt en in plaats van dat je, en als er onder water dan zo'n virtuele laag ontstaat.
Ja.
En op je scherm zie je gewoon een DSO-icoontje. Ik denk dat dat natuurlijk een lekkere combinatie is.
Ja, dat denk ik ook, ja. Hacking, wat vind jij daarvan?
Ik ben wel even benieuwd waarom BODS gekozen is bij Nexus als tool.
Nou, BODS is gekozen als tool. We hebben naast SAP-BW hebben we een tweede data warehouse omgeving. En dat is het enterprise data warehouse omgeving waarbij we eigenlijk meer de cijfermatige data willen gaan combineren met geografische informatie. En qua architectuurbeleid hebben we in principe gezegd dat als het niet SAP-bronnen zijn, dat we die gaan ontsluiten met BODS. En hij is een beetje grijs, want ook naarmate dat er nu steeds meer standaard SAP-connectoren ook richting data services beschikbaar komen, zijn we ook zeg maar SAP-data aan het extracten richting die omgeving. Dus het wordt een beetje grijs in dat kader.
Ah, dan gaat er steeds meer functionaliteit naar de BODS toe. Hè? Dus transformaties in BW, die ga je steeds minder gebruiken waarschijnlijk in de toekomst. Als ik dit zo...
Nou, we hebben zelfs combinaties vorig jaar hebben we, daar is Pieter ook bij betrokken geweest, hebben we een groot aantal dashboards gemaakt en hebben we zelfs combinaties gemaakt waarbij we data van niet-SAP-bronnen ontsluiten via BODS. En dan vervolgens het toch weer overhalen richting BW om zeg maar, dat op een goede manier geaggregeerd te kunnen publiceren in een dashboard. Dus ja, wat je eigenlijk gaat zien is, dat zie ik in ieder geval nu op dit moment, is ik zie eigenlijk van allerlei dwarsverbanden.
Ja. Ja, dat geloof ik ook, inderdaad. En volgens mij is waarschijnlijk ook geen goed of fout, maar ik zie wel heel veel combi's, in ieder geval, inderdaad. En ja, wat ik ook weet van BODS en de beperking is dat het veelal zit in de type extractoren. Dus het ligt een beetje aan het type. En dat BODS, vooral in het verleden, ik weet niet of dat nog steeds zo is, misschien dat jij dat kan bevestigen of ontkrachten, Jacques, is dat vooral delta-mechanismes met BODS, dat niet alle extractoren...
Zelf bouwen.
Nou, we zitten nu op Data Sources 4.0. En ik heb nog even net opgehaald bij een aantal collega's die zeg maar eigenlijk dagelijks ontwikkelen in Data Sources.
Okay.
En ik heb een drietal opmerkingen gekregen ten aanzien van de beperkingen die we nu hebben in Data Sources 4.0. Ik zal ze even letterlijk oplezen. We hebben inderdaad wel wat beperkingen met betrekking tot de extracties uit SAP. Eén beperking die we op dit moment hebben in 4.0, dat is dat we niet op een makkelijke manier grote tabellen in één keer kunnen lezen zonder een extractor te gebruiken. Daar lopen we tegen een beperking aan. Nou, het schijnt zo te zijn dat in 4.1, want wij gaan dit jaar nog over naar 4.1, dat probleem opgelost zou worden. Een tweede punt wat we hebben is performance problemen met betrekking tot full load extracties uit SAP. Ook dat schijnt opgelost te zijn in 4.1, omdat er dan schijnbaar wordt gewerkt gestreamd via een RFC. Dat heb ik in ieder geval zijn de dingen die ik teruggekregen heb.
Okay.
En het laatste punt is, we hebben ook performance problemen met betrekking tot een table comparison voor het laden van zeg maar een pre-laag naar een staging laag.
Mm-hmm.
En ook dat punt zou opgelost zijn in 4.1. Dus ja, we verwachten daar eigenlijk veel van. En we hebben er natuurlijk nog geen ervaringen mee. En ja, aan het einde van het jaar zullen we het wel weten of die dingen inderdaad opgelost zijn.
Ja. Is het trouwens, dankjewel Jacques. Dat is in ieder geval denk ik wel ook wel heel verhelderend voor mensen die hier naar de podcast luisteren. Is 4.1, is dat de laatste, of is dat 4.2? Ik dacht dat 4.2 de laatste versie was. Of
4.1.
Ja?
Volgens mij is het 4.1.
Ah, okay. Ja, ja. Ik denk
dan heb ik er nog eentje eigenlijk waar we nu ook wel wat issues mee hebben. Dat is de consistenties bij Delta Loads. Daar hebben we ook een issue mee.
Ja. Ja.
Oh, nou klinkt niet echt lekker dan, hè?
Nee, klopt.
Performance, Data Loads, Delta's.
Ja, ik zit ook even te zoeken naar de business case.
ik hoor dat deze spijker nog krom is van de dooskisten.
Ja, wat vind je, als je dat zo hoort, Jacques, als wij als buitenstaander nu... Ja, tenminste buitenstaander, ik heb bijna niks met BODS gedaan. Ik weet dat Jeroen dat in het verleden wel een beetje gedaan heeft. Wat vind je nou van het product zelf? Want wat ik ervan hoor is dat het rechtsboven in het Gartner kwadrant staat en dat het eigenlijk de best thing sinds sliced bread is. Maar als ik jou zo hoor, dan zitten er toch nog wel redelijk wat haken en ogen aan.
Nou, kijk, misschien wat ik qua ontwikkeling, BW, daar zit natuurlijk jaren ontwikkeling in, dus dat is een veel stabieler product. We gaan data services wel steeds meer gebruiken. Nou, die vergelijking die ik toen straks maakte tussen van, ja, wat zijn de verschillen? Het belangrijke verschil dat data services veel opener is, dat je sneller kunt ontwikkelen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal positieve punten. En ik denk dat het product op zich... wij gaan het steeds meer inzetten. Ik denk wel dat het op termijn steeds stabieler gaat worden. Dat denk ik wel.
Ja, ja. Het is ook wel lekker dat je een flexibele tool hebt hier. Want we kennen allemaal natuurlijk wel de problemen dat je gewoon heel erg moeilijk moet doen om bepaalde transformaties tot stand te brengen. Vooral als je van één record meerdere records moet maken of samenvoegen. Dan heb je met BW een lastig product in handen.
Volgens mij wordt het heel veel als oprit naar BW toe ook ingezet, de BODS. Ik heb dat ook bij een aantal andere klanten gezien. Dat ze daar de eerste stap is van het ETL-proces in BODS doen. En vervolgens dat inladen in BW. En dat is volgens mij ook iets wat bij Nexus meer gebeurt. Wat Chuck net ook aangaf. Dat het eigenlijk in heel veel combinatiescenario's ingezet wordt. Dat niet zwart-wit het een of het ander is. Maar dat er ook combi's te vinden zijn waar je de krachten van beide... Of waar je beide tools op een kracht kan inzetten. De robuustheid en de beheersbaarheid van de BW-omgeving. En de eerste stappen, de eerste snelle stappen voor het ontsluiten van een bron. En dingen inzichtelijk maken dat je dat in BODS doet. Dus ik vind het een interessante ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Ik zit er niet zozeer of in het BW-kamp of het BODS-kamp. Ja. Ik sta er ook iets verder vanaf dan jullie. Maar ik vind het wel leuk om die ontwikkeling te zien. En ook te kijken wat de successtories en ook de minder succesvolle varianten zijn. Dus ik ben benieuwd.
Zou jij even resumeren, denk ik dat we, volgens mij hebben ik en in ieder geval Jeroen en ook Jacques zitten volgens mij wel op het spoor dat het in ieder geval de komende 5 jaar nog wel is. Pieter houdt het een beetje in het midden. En Xavier, wat denk jij? Is BW nog wel het dominante platform de komende jaren?
Ik weet het niet, want ik dacht dus een jaar of anderhalf terug van BW gaat er gewoon helemaal uit. En toen kwam SAP met allerlei presentaties dat het toch niet eruit zou gaan. Hè? Ook met die LSA++ architectuur en zo.
Ja.
Nu hoor ik die ervaringen van Jack en Pieter bij Nexus. Ja, ik denk dat het nog even een schemerperiode wordt de komende jaren. En uiteindelijk zal het gewoon verdwijnen, denk ik.
Kijk, er zijn ook klanten die tonnen geïnvesteerd hebben in een BW, EDW, die gaan dat echt niet de stekker eruit trekken. Dus dat gaat echt niet gebeuren.
Maar alles wordt ooit legacy, hè?
Uiteindelijk wel, ja. Kan even duren.
Tuurlijk. Maar dat is, hè, als jij zegt gewoon dat binnen nu en 5 jaar, ja, dan is BW er zeker nog. Dat is denk ik een rhetorische vraag.
Over 10 jaar durf ik het ook nog wel te zeggen. Nou, maar ik geloof sterk in de krachten van... Okay. Ik ga het niet geloven. Maar goed, ik bedoel, wie ben ik? Hè? Het is slechts mijn visie. Maar ik denk dat we gelukkig voorlopig nog niet vanaf zijn. En ik ben een fijne fan natuurlijk van BW. Anyway.
Zien we trouwens die voor information design tools, zien we die rol dan ook steeds groter worden? Want daar hoor ik weinig aan. En wat ik zie trouwens in de BO-rapportages als we die maken, dat we eigenlijk toch altijd rechtstreeks naar HANA of BW gaan. En de information... Ja,
precies, is niet echt bedoeld voor SAP bronnen, hè?
Nee.
IDT.
Nee. Het is meer zeg maar voor alles behalve SAP. Ik bedoel, volgens mij kan het niet eens toch? Als je een BIX-connectie hebt, dan... je kan natuurlijk altijd een BIX-sfeer in een universe van maken. Alleen maar als je de standaard BIX-connectie, zeg maar, die on the fly die universe genereert, dan kan je volgens mij niks meer in voor de rest in doen, toch?
Ja, maar je zou het kunnen inzetten voor een multisource universe.
Ja.
Dan kun je bijvoorbeeld een BW en een Oracle-bron combineren. Okay. En daar dan weer rapportages overheen maken. Dus dat zou wel een oplossing zijn.
Want het is nog altijd een beetje dubbelop, hè? Van zeg maar multi-provider, query, IDT. Ik bedoel, je zou verwachten op een gegeven moment dat je er steeds meer lagen tussenuit kunt snijden. Dat een IDT op zichzelf kan staan, rechtstreeks op een kubus of zo.
Nou, volgens mij zijn er best wel wat mogelijkheden inderdaad met IDT. We hebben met de Universe Designer, daar hebben we wel wat dingetjes mee gedaan, maar... Ja, om wat voor reden dat we het eigenlijk nog niet echt gebruiken... zoals ik juist al zei, wat wij op dit moment vaak doen is, we zoeken de wat makkelijkere en meer bekende weg. Dat is dat, als we dan een niet-SAP-bron hebben, dan extracten we die dan bijvoorbeeld via dataservice. Maar als we toch het weer willen combineren met data van BW, dan trekken we het lijntje weer naar richting BW, omdat dat voor ons bekend terrein is.
Ja.
Ja. Maar ga je dan niet ook alle data dubbel opslaan? In verschillende systemen en zo.
Ja.
Dat is wel een consequentie dan, hè?
Ja, dat is ook een belangrijk punt wat in ieder geval voor ons voor de toekomst. We hebben enerzijds het Enterprise Data Warehouse, waar we ook SAP data in hebben zitten. We mogen ons denk ik in de toekomst wel eens gaan buigen over slaan we niet te veel data dubbel op.
Ja.
Dat gaat wel een belangrijk aandachtspunt worden.
Voor wat betreft de positionering van de IDT, hè, bij andere klanten waar ik nu over de vloer loop, daar wordt de IDT ook met name gepositioneerd voor het opbouwen van de semantische laag voor niet-SAP-bronnen, waar BODS voor de ETL gebruikt wordt, richting een Oracle Data Warehouse. En op dat Oracle Data Warehouse wordt dan de IDT ingezet. En daarboven zijn de mogelijkheden legio, zeg maar. Dan kun je alle kanten op. En dan kan er weer een ANA geladen worden, of niet, als je die performance of wat dan ook niet nodig hebt. Dus ik zie daar verschillende scenario's. Heel veel klanten die en een BW Data Warehouse hebben, maar daarnaast voor de niet-SAP-bronnen of voor ander soort informatie een ander Data Warehouse. En daar is de IDT heel sterk, denk ik. En ook als je kijkt naar het verleden, BO is natuurlijk een product dat overgenomen is vanuit SAP in het verleden. Maar dat is een hele markt, een hele niet-SAP-markt, die al jarenlang gewend is om met Universes en andere databases een Data Warehouse op te bouwen. Ja. En daarvoor, met name voor dat soort omgevingen ook, daar is denk ik een product als Universe Designer / IDT gewoon een prima alternatief. En het mooie, denk ik, van het SAP-platform is dat al die front-end tools gewoon in te prikken zijn op of HANA of rechtstreeks op BW-queries of wat dan ook, maar ook gewoon op de IDT. En dat je daar gewoon legio mogelijkheden hebt. Oh. En je hebt daar zelf de flexibiliteit om de keuzes te maken voor per specifiek scenario wat daar het beste past.
Ja. Oké, jongens. Ik denk dat we tot een conclusie gekomen zijn, is dat het eigenlijk niet weet. Maar ik denk inderdaad, het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. In ieder geval...
Kijk, dat we niet weten, ik denk dat er niet één antwoord is. Dat verschilt per situatie. Dus in ieder geval niet nu zo, hè. Net als iets als de web application designer. Dat je weet dat die zeker eruit gaan en vervangen wordt door de design studio. Het verschilt per case en dat zal de tijd gaan leren. En ik denk dat het ook valt of staat met het projectteam wat die tool gaat inzetten en of die de juiste kennis en ervaring hebben en het op de juiste manier gebruiken. Met name als je zegt van, joh, BW dwingt allerlei principes goede principes zeg maar af en BODS laat dat veel meer over aan de persoon die daarin aan het ontwikkelen is, dat ook het team dat het product gaat inzetten, dat ook veel meer beslissend zal zijn in het succes. Ja, dat daar ook nog wel een verschil ligt.
Ja. Okay. Ja, en een stukje architectuur en beleid natuurlijk ten aanzien van in een organisatie van welke tool ga ik waarvoor gebruiken. Ik bedoel, als je natuurlijk gaat kijken naar de veelvoud aan tools die op de markt komt, ja, niet alleen qua tooling voor back-end, maar ook qua tooling voor front-end, moet je volgens mij als organisatie op een gegeven moment toch gaan kijken naar welk product ga ik waarvoor gebruiken. Ja. Dat wordt volgens mij een onderwerp wat steeds belangrijker gaat worden.
Ja. Bouw onder architectuur, het blijft belangrijk. En ook toolselectie inderdaad. Je moet onderhand ook voor de backend een soort van universitaire opleiding hebben. Die hadden we al nodig voor de frontend. En langzaam zeker hebben die ook nodig voor de backend. Hey, nee, jongens, ik denk dat dit een mooi bruggetje is voordat we mensen zeg maar echt in de file injagen. Want dan zijn we alweer bijna met een uur aan de slag. Het is ongelooflijk. Nog even naar BW 74, want ja, het is eigenlijk een mooi, mooi bruggetje natuurlijk. Nou, de conclusie is, althans wat Jeroen heeft uitgezocht en volgens mij ook wat ik een beetje ruik, is dat er gebeurt niet zoveel in BW 74, toch?
Nee, want als je leest van wat ze zeggen van de scope van SP02 van no new functionality released. Dat vind ik beperkt.
Dat zijn we klaar.
Dat is Surspec 2, hè?
Ja, ja.
Ja.
Surspec 99, die heeft wel...
Belangrijkste feature die ik heb gehoord voor BW 74 is die information spaces. Waar heb je ook wel eens wat over verteld, Ronald? Dat mensen zelf datasetjes uit Excel in een eigen DSO'tje of Cubusje of iets dergelijks kunnen infietsen. En dat dan kunnen combineren en kunnen delen met collega's. Omdat,
workspace.
Of workspace, ja. Daar hoor ik wat dingetjes, maar verder. Ja, ik hoor er weinig. Dat
hebben we al. Als huiswerk heb ik de release notes doorgespitst.
Wow!
Ik heb een samenvatting gemaakt van dingetjes die mij opgevallen zijn. En die wil ik graag even met jullie gaan delen. Als ik naar de release notes kijk, staat er bovenin, als global definition staat er... Ja, de belangrijkste verandering in 7.4, dat is dat 7.4 verder geoptimaliseerd is voor SAP HANA. Dat is eigenlijk... Ja, de allergrootste wijziging.
Ja, precies. Dat is inderdaad alles wat we inderdaad horen. Ja. Alle centjes op HANA. Dat
klopt. Nou, er zijn diverse nieuwe objecten. Omwille van de tijd zal ik dat niet te lang maken. Er zijn SAP HANA Optimized Objects. Dat is nieuw. Ik lees even letterlijk de tekst voor. You can now create standard info cubes, standard data store objects and semantically partitioned objects that are optimized for use with SAP HANA database. You can also convert existing objects into SAP HANA objects. Nou, er is een nieuwe provider, die heet de Virtual Provider. Het is allemaal heel makkelijk op de release notes terug te vinden.
Waar vinden we die?
Help.sap.com, denk ik.
Ja. Kunnen we die misschien voor de show notes, Ronald, even een linkje erin opnemen?
Zeker. Zeker.
Kunnen mensen het rustig teruglezen.
Ja, nou, wat ik eventueel ook nog wel doen, dat stukje samenvatten, want ik heb er gewoon wat dingen uitgeknipt. Dat heb ik geplakt in een Word-documentje. Ik wil dat Word-documentje gewoon met jullie delen. Dat is wat mij betreft geen enkel probleem.
Ja, nou, dat lijkt me goed dat we dat ook delen met onze luisteraars. Ja, volgens mij de belangrijkste wijzigingen, Jeroen, is... Ja, wat was het ook weer? Hoeveel karakters krijgen we erbij?
De
beperking gaat eraf, hè? Het is ongelooflijk. Het is eigenlijk
hoeveel wordt het dan?
1133 karakters.
1133. Dat is de magic number.
33. Ja, ze hebben een nieuw type geïntroduceerd. En dat heet... ik zoek hem even op. Hier in de... Een nieuw datatype.
Dat was iets
mee. Het is 1333 karakters die je kunt gebruiken voor tekstobjecten. Nou, daar ben ik op zich erg blij mee, want dat was op zich toch wel een beperking. Iets anders wat nog wel interessant is om te noemen, dat is dat de Bex Tools en de 3.x Query Designer, die worden niet meer ondersteund.
Dat is wel even een eye-opener, ja. Wist ik niet.
Nou, er was nog een andere. Daar heb ik vandaag een vraag over uitgezet bij SAP. En daar heb ik inmiddels ook het antwoord van gekregen vanuit Waldorf. Dat is, ik was even benieuwd, hoe zit het dan met de ondersteuning van, zeg maar, de 3x data sources, info sources, update rules. Want die vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. Mm-hmm. Nou, ik heb vandaag het antwoord teruggekregen van Waldorf. En ze hebben aangegeven dat dat wordt voorlopig wel nog ondersteund. En er is nu op dit moment ook niet, zeg maar, er staat ook geen statement uit dat men dat op termijn wil gaan afbouwen. Wat we natuurlijk wel weten, dat is dat men adviseert om eigenlijk naar 7x over te gaan.
Hey, dat is wel, dus eigenlijk, behalve dat we nieuwe functionaliteit hebben, eigenlijk een verzwaring, zeg maar, voor onze klanten op het moment gaan ze migreren. Want ik bedoel, dat betekent nogal wat. En ik zit gelijk even mee te lezen. Ik zie dat SAP ook wat tooling beschikbaar stelt om te kijken van wat de migratie inspanning is voor die 3x queries. En dat zal bij een aantal bedrijven best heel erg groot zijn. Want ja, hoeveel BW 3x workbooks zijn er niet nog in omloop? Nou is dat een kwestie van even openen en 7x. Maar goed, het kost wel gewoon tijd. En wat ik ook begrijp van die 1333 karakter truc is dat het onder water verandert de data dictionary tijd van dat ding. En dat betekent dat heel veel ABAP moet wel gescreend moet gaan worden of dat inderdaad nog ondersteund wordt. En dat is denk ik nog wel een goede heads-up, zeg maar, voor...
Want heel veel van die datatypes die met characters worden altijd op een lengte gespecificeerd om er geheugen te besparen. Dan kun je er nu nat op gaan.
Ja, precies.
Wat ze ook nog boden was, ze bieden nu iViews aan voor SAP UI 5. Daar heb ik iets van gelezen. Het hele verhaal rondom Portal on Device, waarbij je zeg maar... mobile zaken via de portal wil laten lopen. Er vond in 7.3 al ontwikkeling plaats, maar daar hebben ze nog nieuwe ontwikkelingen gedaan in 7.4.
Nou, dan beginnen we weer richting Design Studio te gaan, hè?
Wat zeg je?
Dan gaan we weer richting Design Studio.
Ja, maar eigenlijk naast zeg maar, de mobile oplossing in je BO-producten, hebben ze ook nog zeg maar, mobile oplossings in de SAP portal.
Oké, dus er komt een hele HTML5 verhaal, komt ook daar door te kijken.
Ja, en dat staat zeg maar binnen SAP, dat is best wel het een en ander over te lezen. Dat heet Portal on Device. Zeg maar puur voor de SAP portal.
Oké. Dat heeft misschien ook wel iets te maken met Fiori, maar dat is misschien iets voor volgende week.
Ja.
Want, hey,
heb jij daar in die release notes nog iets gezien over een nieuwe versie van de Bex Query Designer?
Nee.
Helemaal niks? Want ik heb daar wel iets over gezien dat ze een nieuwe versie zouden maken op basis van Eclipse.
Ja, maar dat is toekomst, wat ik begreep. Zeg jij, dat is niet in 7.4, maar dat is zelfs nog verder dan dat. Wat ik begreep is dat echt toekomstige roadmap. Dat is de future direction. Dat is inderdaad query design, de composite providers. PSA layer becomes optional. Dat inderdaad de future direction is. Dat zal ongetwijfeld op de kaart staan, maar dat is niet, denk ik, binnen nu en 18 maanden of zo.
Was er ook een keer zo'n architect webcast dat je met flexibele data sources die gewoon de veldnamen van de bron overneemt en zo?
Ja. Hey, maar Xavier, waarom vind je dat jammer? Want,
nou, ik zat te denken. Ze hebben van HANA Design Studio, of HANA Studio, zoals het heet, hebben ze ook een Mac-versie gemaakt.
Oh!
Kijk. Dat is ook op basis van Eclipse. Nou, dan kun je ook van de Query Designer een Mac-versie maken. En van Design Studio natuurlijk.
Ja, weet je, wat ook wel aardig is, is denk ik dat dit wel een signaal is trouwens, dat BW en HANA wel weer steeds meer samen gaan komen. Als zelfs de ontwikkeltool zal richting de HANA Studio geduwd worden, Eclipse, dan voelt dat wel weer... En met die laatste opmerking, denk ik dat we hem af moeten gaan sluiten, jongens, of niet? Of hebben we nog iets brandends te melden?
Ik had nog een paar puntjes uit mijn lijstje. Die zal ik nog proberen even kort te noemen.
Shoot.
Wat onder andere, er zit ook wat nieuwe functionaliteit voor IP in. Je kunt nu ook plannen op, vroeger kon alleen op kubussen, maar dat kan nu ook op een datastore object.
Oké.
Er zit nieuwe functionaliteit in met betrekking tot integratie met SAP Information Steward. Dus dat is die datakwaliteit tool. Ja. Van, ik zal jullie vergas het documentje doen toekomen.
Ja, dat is goed. Dan, wat ik dan doe, Jacques, is dat link ik dan zeg maar aan de show notes. Dus dat plant ik wel ergens in een Dropbox. En dan zorg ik dat inderdaad... gelinkt wordt. Dus dat is ideaal. Dat zal ik doen. Dat zet ik op de website strakjes. En dan komt het allemaal helemaal goed.
Mooi.
Oké.
Okay. Nou, jongens. Nou, we hebben het is weer een potje van gemaakt. Want hoeveel zitten we? 55 minuten. En we hadden wel we hadden zo gehoopt dat we dit in een half uur konden doen. Ja. Maar...
Time management moeten we nog aan werken.
Ja, dat heb je met consultants. Die praten graag, hè? Hey, nou, jongens, volgens mij is het heel interessant. Ik vond het in ieder geval heel erg interessant, want ik heb weer heel veel dingen geleerd. En vooral ook over BODS, wat voor mij nog een heel groot zwart gat was. Jacques, heel erg hartelijk bedankt voor al het uitzoekwerk en ook jouw inbrengen op basis van je ervaringen bij Nexus. Ik denk dat het heel erg waardevol was, in ieder geval voor mij en ik denk ook voor onze luisteraars. Dus...
Beste voorbereiding ooit, hè?
Ja, en ook de enige voorbereiding ooit ook.
ik bereid me altijd voor dat weten, veel mensen weten dat wel.
Ja, nou hartstikke goed. Eventjes misschien nog de toelichting. Wat we graag willen doen is, we willen een soort van poeltje van gastsprekers kweken, omdat dus Jacques, maar ook andere mensen, om af en toe ook eens wat andere stemmen zeg maar in zo'n podcast en vooral ook andere meningen in te brengen, want anders praten we alleen maar over frontend, grapje. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee. En Jacques, ik bedoel, je bent natuurlijk van harte welkom om in de toekomst nog een keer plaats te nemen aan deze virtuele tafel.
Ik vind het leuk, dus...
Super. En wat ik sowieso ook begreep is dat ook jij op TechEd rondloopt ergens in november. Dus jij bent ook van harte uitgenodigd op 7 november tussen 1 en 2 om een live uitzending mee te maken van de Nederlandse BI-podcast op TechEd.
Ja.
In de zogeheten Mentors Corner. En ik zal in de show notes ook nog eventjes het nummer van de sessie neerzetten. Zodat ook luisteraars die dat leuk vinden in de uitzending kunnen komen.
Maar ik weet al in ieder geval, als je Jacques met zijn voorbereiding vragen gaat stellen in die zaal, dat ik me beter kan zorgen dat ik ook goed voorbereid ben.
Ja, dat schijnt nog, jongen. Maar dat lijkt me ontzettend leuk. Dus we gaan er wat moois van maken daar, denk ik. En ik denk dat zo'n beetje zeg maar de eerstvolgende sessie wordt. Of misschien hebben we er tussendoor nog eentje gepland. Dat weet ik niet helemaal. Maar in ieder geval... jongens, hebben jullie nog wat final last words? Of kan ik hem afsluiten?
Ja, het e-mailtje van Sven is beantwoord.
Het e-mailtje van Sven.
Het enige e-mailtje dat we ooit gekregen hebben op onze...
Dat is niet waar. Ik heb ook spam gekregen van een of andere Nigeriaanse koning dat hij wat miljoenen over wilde maken. Maar dat is waarschijnlijk iets anders. Ja, Sven staat ook op de lijst natuurlijk. Hè. De Sven die is ook van harte uitgenodigd om ergens de komende weken plaats te nemen. Want zoals ik meneer Leuke ken, is die ook erg leuk. Dus en heeft zeker ook wat in te brengen. En die heeft ook mooie tooling gebouwd op HANA. Die heeft predictive modeling en dat soort dingen heeft hij wat productjes voor ontwikkeld. Dus lijkt me leuk om Sven ook een keer aan tafel te hebben.
Ja.
Right. Oké, jongens, nou dan zou ik zeggen heel hartelijk bedankt. Pieter, ren naar je luis. En nou, de rest van ons die kan naar de voetbal rennen, denk ik. Barcelona is aan het ballen. Dus nou, ik ga nog even de boel editen. En ik zorg ervoor dat dit weer zo snel mogelijk online staat. En jongens, allemaal hartelijk bedankt. En tot de volgende keer.
Tot ziens.
Tot ziens.
Bye. Bye.